het jaar 2020 of 2020. Het einde van de jaren van 0 tot 10. Nee, van 10 tot 11. Van 10 tot 19. Ik ben niet meer goed in rekenen. Een nieuwe tijdperk. Heel veel mensen voelen aan dat wij in een tijd leven die, waar dat heel veel gebeurt. Heel veel verandering, heel veel dingen die vroeger heel gewoon waren, worden niet meer gedaan. En dingen die vroeger zeker niet gedaan werden, worden nu wel gedaan. Het gevoel van, er gebeurt best wel veel om ons heen. Natuurlijk door de communicatie die we hebben van internet, televisie enzovoort. Komt ook heel de wereld op je af. En komt het tot in de huiskamer als het ware. En word je bijna gedwongen om na te denken over die dingen en daarmee bezig te zijn. Ik weet niet of dat iedereen zo'n nieuwsjunkie is, maar ik ben dat wel een beetje. Het jaar 2020 is het Joodse jaar 5780. En voor de Joden is een getal ook een niet alleen een getal, een getal heeft ook een bepaalde waarde. En dat komt uit het oorspronkelijke Hebreeuws. Dat eigenlijk een soort pictogrammen waren. Een soort afbeeldingen van iets. En bijvoorbeeld de letter. Dat bij ons de letter A is. Dat is de letter Alef in het Hebreeuws. En oorspronkelijk was dat de hoofd van een os. Zo werd dat getekend. Dit is maar een illustratie. En mensen die bezig zijn met wat zijn Gods plannen voor dit jaar, kijken onder andere naar de pictogrammen van specifiek de getallen die voortkomen in dan 5780. En er zijn twee symbolen die naar voren komen. Het ene symbool is de mond. En daaraan verbonden uiteraard het spreken. En het andere symbool zijn twee handen. Niet één hand, maar twee handen. En ik wil daar een klein beetje over spreken in het licht van wat zijn onze verwachtingen voor het komende jaar. Hoe kunnen wij Gods stem verstaan? Hoe kunnen wij als het ware meegaan in die flow van wat God op dit moment aan het doen is. En in die zin wil ik beginnen met een tekst uit Psalm 81. Een psalmversje in mijn jeugd die me altijd intrigeerde. Ik zat altijd een beetje aan de tandarts denken op dat moment. Psalm 81. Vers 11. Sommige mensen weten al over welke tekst dat ik het heb natuurlijk. Psalm 81 vers 11 staat: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. God zal onze mond vullen, niet onze tanden. Dat doet het anders. Maar dat is, als kind had ik die associatie een beetje. Dit is een merkwaardige tekst. Dat God ons uitnodigt om ons mond te openen en dat hij hem zal vullen. Nu, de mensen die van lekker eten houden, denken direct dat God ons mond wil vullen met eten. Maar ik denk eigenlijk dat er iets anders bedoeld wordt. Dat God onze mond wil vullen met zijn woorden. En hij heeft daar een hele specifieke bedoeling mee. In Spreuken er staat heel veel over ons spreken. En ik wil daar een tekst met jullie lezen. Spreuken 18, vers 20 en vers 21. Spreuken 18, vers 20. Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dus hier zien we eigenlijk twee dingen die hier beschreven worden. Het eerste is dat wij ons eigen innerlijk, ons innerlijk leven, dat dat verzadigd wordt, vervuld wordt met hetgeen dat wij spreken. Dus woorden zijn niet zomaar woorden. Hè? Soms werd er wel eens gezegd van, schelden doet geen pijn. Dat is niet waar. Het doet wel pijn, maar niet lichamelijk, maar van binnen. En dat is vaak veel erger en dat blijft veel langer duren dan een lichamelijke pijn. Dus de woorden die wij spreken zijn heel belangrijk. Als wij zien hoe dat God opereert en hoe dat God dingen doet, dan zie je dat het woord een hele belangrijke plaats inneemt in zijn daden, in wat hij doet. Het is zelfs zo dat als we Johannes 1 lezen, dan zien we daar dat het woord was bij God en het woord was God. Dus God verbindt zich dermate aan zijn woorden, dat hij en zijn woorden één zijn. En er was een man, hij was niet een Joodse gelovige, hij was eigenlijk een heiden in de ogen van de Joden. En hij had zoveel geloof in de woorden van Jezus, dat hij zei, Heer Jezus, u hoeft niet tot bij mij in huis te komen om mijn knecht te genezen. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal gezond zijn. Met andere woorden, wat hij zei is, het woord dat Jezus sprak was even krachtig als de aanwezigheid van Jezus zelf. En dat is eigenlijk wat dat door in heel de Bijbel ons geleerd wordt, dat de woorden in onze mond krachtig zijn en dat als wij spreken, dat daar iets gebeurt. Het gaat hier zelfs zo ver dat hier staat dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Dus als wij iets spreken, dat een effect heeft, ofwel positief ofwel negatief. Dus we hebben een geweldige verantwoordelijkheid hoe dat wij spreken. En aangezien 2020 het jaar is van het spreken van de mond, is het misschien goed om daar eens over na te denken. Hoe is mijn spreken? Spreek ik zoals God wil dat ik spreek? Of spreek ik vanuit mijn frustratie, vanuit mijn angst, vanuit mijn ongeloof? Vanuit mijn zonde, vanuit mijn jaloersheid, noem maar op. Of spreek ik de woorden van God? Doe ik wat dat in Psalm 81 staat, open ik mijn mond en zeg, Heer, wilt u mijn mond vullen met uw woorden? Het is, ik heb als kind al heel jong geleerd om bijbelteksten te memoriseren. En daar heb ik tot op de dag van vandaag, heb ik daar nog profijt van. Want die woorden, of ik dat nu wil of niet, die borrelen gewoon op. Die komen gewoon als het ware, psychologen zou misschien zeggen, uit uw onderbewustzijn of zo. Maar God kan die woorden gebruiken, want die zijn in mij. En David had dat ook ontdekt. Die zei, ik berg uw woorden in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Dus dat verbergen in je hart is hetzelfde als memoriseren. Dat is ze een deel van jou maken. En Ik denk vaak na en ik ben vaak bezig met gebed. Omdat ik vind het leuk om te bidden. Ik vind het fijn om bij Jezus te zijn. Maar er is ook een ander aspect aan gebed waarin dat wij kunnen samenwerken met God. En ik heb ontdekt eigenlijk door de jaren heen dat als ik begin te bidden over mijn problemen, dat ik precies soms het gevoel heb dat God zijn oren dicht stopt. Ken je dat gevoel? Dat hij zegt van, dat wil ik eigenlijk niet horen. En de laatste tijd heb ik vooral geleerd om op een andere manier te bidden. Het probleem is, als je met problemen bezig bent in je gebed, dan ben je met die problemen bezig. Dan gaat je aandacht naar die problemen. En je aandacht gaat niet naar de oplossing. Of naar de oplosser. Degene die je problemen kan oplossen. En je bent helemaal gefocust op het probleem. En dan heb je eens flink al je klachten bij de Heer neergelegd. En dan ga je weer heel erg bemoedigd, maar niet heus, sta je weer op. Want je bent met je problemen bezig geweest. Je bent niet met God bezig geweest of met de oplossing. En ik denk dat wij als christenen vaak die fout maken. Het is een beetje zoals naar de psychiater gaan of naar de psycholoog. En is lekker al je miserie op tafel leggen. Nou, dan voel je je toch lekker erachter. Zie je dat? Dat is het effect van woorden. En ik geloof dat God ons een geweldige creatieve kracht heeft gegeven in ons spreken. Het is eigenlijk zijn kracht. Als we weten dat alles dat er is, gemaakt is door zijn woord, dan is zijn woord toch gigantisch krachtig. En in Psalm 81 staat dat wij onze mond kunnen open doen en dat we God kunnen vragen om zijn woorden in onze mond te leggen. En als wij dat doen, dan zul je iets zien gebeuren. Dan moeten we bereid zijn om onze eigen woorden in te leveren en te zeggen, ik wil eigenlijk zo graag over mijn problemen spreken, maar dat ga ik nu eventjes niet doen. Ik ga mijn problemen gewoon eventjes helemaal negeren. En ik ga zeggen wat dat God zegt. En ik voel me heel moe en afgemat. En ik zeg tegen de Heer, mijn verwachting is van u. Ik verwacht u. Ik kijk naar u, Jezus. Wat gebeurt er dan? Als ik ga zeggen, Heer, ik ben zo moe, geef me alsjeblieft kracht. Ik weet niet of dat er dan veel gebeurt. Maar als ik zeg, Heer, ik verwacht dat van u en ik richt mijn ogen op u. Er staat er in Jesaja dat jonge mannen moe worden en mat, maar zij die de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zie je, dat is de manier hoe dat het werkt. Dus het is gewoon onze aandacht afnemen van onze problemen en kijken naar de oplossing. En dat gaan uitspreken. En dus dit jaar van de mond zou ik je allemaal willen uitdagen om dat te gaan oefenen. Om te gaan oefenen om je mond open te doen. Het is heel raar, in de Bijbel zie je heel vaak dat er staat, en hij opende zijn mond en sprak. Is dat dan nooit opgevallen dat er regelmatig staat? Dat is raar, hè? En het is toch logisch dat je met je mond dicht kan je niet praten. Dus je moet eerst je mond open doen. Maar dan moet ik altijd denken aan die tekst van Psalm 81. Hij opende zijn mond in geloof en God vulde hem met woorden. Zie je? En ik geloof dat Jezus vaak zo sprak en ook de discipelen zo spraken. Dat ze niet wisten wat zeggen. En dat ze gewoon in geloof hun mond open deden. En dan kwamen de woorden. De woorden van God. En ik wil je uitdagen om op die manier te bidden. In plaats van je waslijst boven te halen en te bidden vanuit je emotie of vanuit je gedachten. Gewoon te zeggen, Heer, ik wil deze tijd met u hebben, maar ik wil het hebben over de dingen die u belangrijk vindt. En dan gewoon je mond te openen en zien wat eruit komt. En dat is een geweldige avontuur om dat mee te maken. Te zien hoe dat God tegen de dingen aankijkt. Want dat is heel, heel vaak verbazingwekkend anders als wij daarnaar kijken. Het tweede aspect van dit jaar is het jaar van de twee handen. En je kunt er allerlei betekenissen aan geven, maar iets dat overeenkomt met dit spreken is dat we hebben in de spreuken gezien dat dit spreken een effect heeft op je eigen hart, maar dat het ook een effect kan hebben op je omgeving. Dat je leven kunt spreken en dat je dood kunt spreken. En dus op die manier kan er een invloed van je uitgaan. En eigenlijk onze handen zijn ook instrumenten van invloed. Wij kunnen invloed hebben. Wij kunnen, daar kan kracht van God door ons lichaam heen vloeien, doordat we onze handen gebruiken. Jezus zei, als er mensen ziek zijn, dan moet je je handen op hen leggen. Hij zei niet, je moet ervoor bidden. Hij zei, je moet je handen op hen leggen. En dan zullen ze genezen. Dus er is een geestelijk aspect aan jouw handen. Dat zijn niet zomaar handen. Dat zijn handen die God wil gebruiken. Dus net zoals dat je je mond opent om de woorden van God te spreken, kan je je handen op iemand leggen met de intentie om die persoon te zegenen. Om iets uit te delen. Zoals ik zei in het begin van de samenkomst, dat wij hier allemaal zijn en dat wij allemaal iets hebben dat we kunnen uitdelen. Dus wij hebben allemaal handen en monden om iets te kunnen uit te delen. Wij kunnen leven, gezondheid, genezing, bemoediging, alles wat je nodig hebt, geestelijke kracht, kunnen wij uitdelen aan elkaar. En omdat wij een familie zijn, wil God ook dat wij dat doen. En dat we dat oefenen met elkaar. Want als wij het met elkaar oefenen, dan kunnen we het ook buiten doen. He? Dit is een veilige omgeving. En niemand gaat zeggen, wat doe je nou en wat zeg je nou? He? Maar omdat wij respecteren elkaar. He? En hier kunnen we dus ook fouten maken en we kunnen het helemaal verkeerd doen. Geeft allemaal niks. We mogen oefenen. En als we hier oefenen, dan worden we zo... hoe zal ik het zeggen, worden we het zo gewend dat we het ook gemakkelijk gaan doen. En onze buurvrouw die komt langs en zegt, oh, ik heb zo'n pijn. Zal ik even mijn hand op jou leggen, dan gaat Jezus jou genezen. Als je dat al vaker gedaan hebt, dan wordt dat meer gewoon. Dan wordt dat een goede gewoonte. We zijn gewoonte dieren, hè? In zekere zin. Hè? We doen dingen uit gewoonte. En daarom leren we onze kinderen ook allerlei goede gewoontes. Maar als wij dus hier met elkaar kunnen oefenen, kunnen we zo leren om op termijn buiten te gaan. En de collega op het werk de woorden van God te geven. Als je een collega hebt die zegt van, oh, ik ben hier waardeloos in, ik ben dom, dit lukt me nooit. Dat je de woorden van God over zo iemand kan spreken en zeggen, nee, ik zie in jou dit en ik zie, je bent een geweldig iemand en je hebt echt talent op dat gebied enzovoort. En dat je de woorden van God kan spreken zoals God naar iemand kijkt. En Paulus zegt in 2 Korinthe 5, zegt hij, van nu af aan kennen wij niemand meer naar het vlees. Voor mij is dat een geweldige uitdaging in die tekst. Wat dat wil zeggen, dat ik naar ieder mens moet kijken zoals God naar die persoon kijkt. En dat is misschien gemakkelijk voor mensen die je helemaal niet kent, die af en toe in je leven passeren. Maar voor iemand die jij door en door kent, hè, is dat al wat anders. Hè? Moet je eens over nadenken. Hè? Ik wil die persoon zien zoals God hem ziet, of haar ziet. Hè? Dat is eigenlijk wat Paulus daar zegt. En het jaar van het zien is voorbij, want dat was vorig jaar. Hè? Maar wat we gezien hebben vorig jaar, wat dat God ons heeft geopenbaard, dat moeten we nu gaan doen. Dat moeten we nu gaan uitdelen. En dit is het jaar van het uitdelen. En dat houdt een geweldige belofte in. Dat wil zeggen dat God de zegeningen die hij heeft voor de wereld om ons heen aan jou heeft toevertrouwd. En dat hij jou de opdracht heeft gegeven om dat te gaan uitdelen. Is dat niet geweldig om cadeautjes te mogen geven? We komen net uit de tijd van de cadeautjes. En we komen net uit de tijd van dingen doen voor elkaar. Ah wel, dat seizoen is niet voorbij. Dat begint nog maar. Want de Heer wil je allerlei dingen geven die je kunt uitdelen aan je medemens. En dat zijn dingen die waarde hebben voor eeuwig en voor altijd. Oké, dit was de instructie eigenlijk. Nu gaan we het doen. Oké? Ja, gaan we het doen? Zie je het zitten? Ik stel voor dat we in groepjes gaan van maximaal 8 personen. En ik wil vragen aan de leiding en aan het profetisch team ook om geen eigen groep te vormen, maar zich te verspreiden over de verschillende groepjes. Want dit is een leermoment. Dit is een moment dat wij allemaal gaan leren. En mijn vraag is het volgende, dat wij in die groepjes die wij nu gaan vormen, dat wij onze mond gaan openen en een zegen gaan uitspreken over elkaar. En Gods gedachte die hij heeft over die ander gaat uitspreken. En dat is niet allemaal heel erg verheven en moeilijk en zo. Dat is redelijk down to earth. En dat is gewoon wat er in je opkomt, wat dat je voelt. En je kunt iemand bidden door voor iemand te zegenen. Of je kunt hem echt een woord van God geven. Hè? Dat noemen ze dan profetie. Hè? Iemand bemoedigen, iemand bemoedigende woorden geven. Maar het mag ook gewoon gebed zijn. Mijn ervaring is heel vaak als je gewoon bidt voor iemand en je bidt vanuit de liefde van je hart en je stelt je open voor de Heilige Geest, dat jouw gebed raakt. Jouw gebed is profetisch. Jouw gebed zijn de woorden van God. Dus ik stel voor dat wij in actie komen. En jullie hebben op zijn minst een kwartier tijd om dit te oefenen. Als je met een achttal mensen bent, dan heb je dat wel ongeveer nodig.